Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Hij schreef prachtige boeken over de werking van ons brein. Over hoe ons geheugen werkt. En waarom het leven sneller en sneller gaat als we ouder worden. Psycholoog Douwe Draaisma is de gast. Met de muziek die een rol speelde in zijn leven. Toen Douwe werd geboren, stond dit nummer 1 in de hitparade.
Now the hacienda is dark, the town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love.
Les Paul en Mary Pickford, Vaya con Dios, de nummer 1 op 25 oktober 1953. Want 71 jaar jong is Douwe Draaisma. Hij heeft jaren in Groningen lesgegeven aan de universiteit. Want hij was een professor in psychologie. Hartelijk welkom, Douwe.
Dank je wel.
Wat is het belangrijkste eigenlijk dat je die studenten jarenlang hebt bijgebracht?
Oeh,
ja.
Dat is onverwachts. Ik heb wel veel plezier gehad in college geven.
Ja.
En ook mijn best gedaan om dat aan te laten sluiten op 18, 19, 20 jaar zijn. En veel tijd gestoken in het begeleiden van scripties. Studenten die naarmate ze verder in de studie komen, krijg je wat meer persoonlijk contact met studenten. Dan schrijven ze een bachelorscriptie of een eindscriptie. En ja, dat begeleid je eigenlijk vanaf het prilste moment tot het eindproduct. En daar heb ik altijd veel tijd en energie in gestoken.
Ja, en daar zijn mensen blij van geworden. En die zijn
dat hoop ik
op, hun, op hun manier weer misschien gaan promoveren of verder in.
Sommigen zijn doorgegaan en sommige daarvan heb ik die heb ik als eerstejaars meegemaakt. En als afstudeerders en als promovendi. En soms zijn ze zelf hoogleraar geworden.
Wat leuk.
Ja, dat is leuk om bij te wonen. Als je dan naar een oratie kunt van iemand die je, om zo te zeggen, zelf helemaal begeleid hebt.
Ja.
Dan is een heel groot genoegen.
We nemen een grote stap terug in de tijd. We komen terecht in Nijverdal.
Ja.
Je jeugd.
Ja.
Jaren 50, jaren 60.
Ja.
Wat voor tijd was dat eigenlijk?
Ik werd geboren in het huis van mijn grootouders. 1953 was natuurlijk intense woningnood. En mijn ouders die hadden er al 7 jaar verkering op zitten. En toen raakte mijn moeder zwanger. En toen,
toen moest er getrouwd worden?
Toen moest er getrouwd worden. Wat ik ze niet kwalijk neem na zo'n lange verkering. Maar dat betekent dat er wel geïmproviseerd moest worden. Dus geboren bij mijn grootouders. En toen na een paar maanden zijn verhuisd naar Zutphen. En daar ben ik de eerste 10 jaar groot geworden. En toen zijn we naar Leeuwarden gegaan. En Leeuwarden, dat is de periode in mijn leven van 10 tot 19. En dat is dan wel de periode die je noemt van dat was, om zo te zeggen, mijn tijd. Dus als mensen vragen van waar kom je vandaan, dan zeg ik toch eerder Leeuwarden dan Zutphen.
Ja, ik ga toch even nog verder terug in die tijd.
Oké. Okay.
Want je hebt onder meer naam gemaakt met publicaties over ons geheugen.
Ja.
Je hebt ook mensen bevraagd over hun vroegste geheugen.
Ja.
Hoe ligt dat bij jou? Wat zijn jouw vroegste herinneringen?
Ja, mijn eerste herinnering, die wonderlijk genoeg is die ook precies te dateren. Toen was ik 2,5.
Oh.
En dat was eigenlijk dat ik mijn voet tussen de spaken kreeg. En ik zat achterop bij mijn moeder en die werd door haar zussen naar het station gebracht. Lopend en opeens staat de fiets stil en had ik mijn voet tussen de spaken. En ik heb een hele vage, beetje schemerige herinnering aan de consternatie die dat tussen die drie zussen veroorzaakte. En het is te dateren omdat ik er toch mee naar de dokter moest en eraan geholpen moest worden. Dus 2,5 jaar, dat
is wel bijzonder, hè, dat mensen.
Dat is aan de vroege kant.
Ja.
Ja, maar er zit een enorme spreiding in hoe vroeg of hoe laat mensen hun eerste herinnering hebben. Het gemiddelde ligt er al ergens tussen de derde en de vierde verjaardag. Maar er zijn uitschieters naar beide kanten. En er zijn zelfs mensen die echt bij hoog en bij laag volhouden dat ze voor hun zesde zich niets kunnen herinneren. Dus dan valt de complete kleutertijd valt erin.
Ja, wonderlijk.
Dat is wonderlijk omdat je geheugen in die tijd natuurlijk wel werkt.
Ja.
Je hebt je voorkeuren, je hebt je favoriete mensen waar je mee omgaat. He, dus je geheugen werkt prima. Het probleem is alleen, en ook een beetje de paradox, dat als je een paar jaar wacht, dat het alsnog zoek raakt.
Wacht even hoor, ik weet niet of ik dat begrijp. Als je even wacht, dan.
Als ik. Nou, laat ik een voorbeeld geven uit ons eigen gezin. Mijn schoonvader overleed onverwachts toen mijn zoontje 5 was.
Ja.
En hij was een beetje het lievelingetje van zijn opa. En als je hem toen vroeg naar verhalen en avonturen met opa, had hij hele verhalen. Maar toen we er op zijn 8e nog eens een keer naar vroegen, waren die allemaal weg. En dat is de ironie van die vroege herinneringen. Ze zijn er wel, maar ze zijn een tijd later niet meer op te halen.
Ja.
En heel soms gebeurt er iets in je leven waardoor ze als het ware getriggerd worden. Een bepaalde geur of een naam die je hoort of een gezicht.
En dan komt dat ineens naar boven?
En dan kan een deel nog weer naar boven komen. Maar het meeste is echt weg.
Ja. Wat deden je ouders?
Mijn vader was chemisch analist. Mijn moeder was huisvrouw. En mijn vader had eigenlijk alle begaafdheid die ik mis. De beta-kant, de statistiek.
Oh, zo.
Dat heeft hij allemaal voor zichzelf gehouden.
Ja.
En ik zat meer aan de verbale en de literaire kant, om zo te zeggen. Maar mijn vader, ik heb hele goede herinneringen aan hem. Hij was een vader die gewoon niet alleen in de weekends, maar ook door de week met zijn kinderen optrok. Goed zijn handen uitstak in een huishouden. We waren met z'n 5 thuis, 5 kinderen. En dat betekent dat in een tijd dat je nog geen efficiënte wasmachines had of drogers en noem het allemaal maar op, dat het echt heel hard werken was in het huishouden.
Ja.
En die generatie vrouwen, moeders van na de oorlog, ja, die hebben ontzettend hard gewerkt.
Ja. Jouw moeder dus ook.
Ja, mijn moeder ook.
Ja. Is dat ook als jij denkt aan je moeder, is dat een beeld wat je ziet? Dat zij aan het wringen is en aan het wassen is?
Ja,
en aan het.
Een beetje wel. En ook bijna semi-permanent een beetje overspannen zijn door de drukte.
Ja, ja.
He, want de kinderen kwamen heel snel op elkaar. En voordat de oudste zover is dat hij ook aan het werk gezet kan worden, ben je er vooral zelf heel druk mee.
Ja. Van die 5, waar zit jij in dat rijtje?
Ik ben de oudste.
Oké.
Okay. Ja.
Is dat leuk of niet leuk?
Ik heb daar nooit problemen mee gehad. Het is wel waar het cliché dat je dan de eerste strijd hebt met je ouders. Om van
je moet alles bevechten.
Je moet alles bevechten, ja. Maar ik heb dat niet zo existentieel gevoeld, om het zo maar te noemen.
Oudste muzikale herinnering?
Nou, dat is wel. Wij waren een gereformeerd gezin. Dus hadden we een harmonium waar mijn vader dan op speelde. En ook goed. Maar een gereformeerd gezin, dat betekent dat wat daarop wordt uitgevoerd, dat is ook Johannes de Heer. En mijn moeder, die een hele mooie sopraan had, die zong daarbij. Dus dat soort van herinneringen van met z'n allen zingen bij zo'n harmonium, dat
ja, ja. Wel. Was jij dan ook een gelovig jongetje? Dat je
niet
dacht
dat ik
aan
kan het herinneren. Nee? Ik heb me dat vaak afgevraagd, want ik ben gelovig opgevoed.
Ja.
Maar ik kan mezelf niet herinneren als dat ik geloofde in het scheppingsverhaal en de wonderen van Jezus. Ik onthield wel de verhalen, om zo maar te zeggen. Die prachtige vergelijkingen die Jezus maakte. Gelijkenissen. Maar Nee, God is mij onderweg kwijtgeraakt of ik hem, dat weet ik niet precies. Maar ik ben uiteindelijk niet als een gelovig iemand opgegroeid.
Nee. Hoe was de verdeling trouwens tussen die vijf kinderen qua jongetjes?
Ik had nog een broer en drie zussen.
Ja. Ja. De oudste, het voorbeeld geven. Ook muzikaal misschien wel het voorbeeld geven, of niet?
Ja, je bent dan... tussen mijn broer en mij zat niet heel veel verschil. Maar in gezinnen waarbij kinderen een ouder broertje of zusje hebben... dan komt de popmuziek eerder binnen.
Ja.
Die maken dan via die oudere kinderen de eerder mee kennis... dan kinderen die zelf de oudste zijn. Dus bij mij kwam het ook, ik denk 14, 15 of zo. Maar als ik een oudere broer of zus had gehad... dan was je misschien op je 11e of 12e al ingewijd, om het zo maar te noemen.
Ja.
Dat zijn rare, maar hele scherpe grenzen aan dat zo'n popvenster is.
Ja, jij noemt het een popvenster, hè?
Ja.
Dat gaat op een dag gaat dat open?
Ja, dan begin je interesse voor popmuziek te krijgen. Dan begin je plaatjes te kopen, begin je naar de radio te luisteren... begin je er met vrienden over te praten. En dat duurt zo een jaar of 10 en dan gaat het ook weer dicht. En dat is, om zo te zeggen, een soort popvenster. En dat blijft eigenlijk een leven lang, blijft dat je favoriete muziek. En de muziek waar je het meeste van weet. En de muziek die je het liefst nog een keer hoort.
Ja.
En hoe scherp die grenzen zijn, dat merk je aan programma's als die Top 2000. Je hebt dan een quiz daarbij. En daar zitten nu mensen van een jaar of 30, 40. En ik kan werkelijk geen vraag meer beantwoorden. Dat gaat allemaal over de muziek uit de jaren 80, 90 en van na de jaarwisseling.
Ja.
Terwijl eerdere edities, die sloten aan bij de muziek van eind jaren 60, jaren 70.
We openen jouw popvenster met Chicken Shack.
Ja.
I'd Rather Go Blind. Wat voor muziek is dat?
Nou, dat is wel gevoelige muziek. Het is eigenlijk een love song van iemand die... Het is van Etta James oorspronkelijk.
Oh ja.
Iemand die zegt dat ze nog liever blind wordt dan een geliefde te zien vertrekken of met iemand anders. Something told me it was over. When I saw you and her talking. Something deep down in my soul.
Chicken Shack. Mooi. Leuk.
Ja.
Als u net wakker bent trouwens. Dit is deze meneer heet Douwe Draaisma. Hij was... Nee, je bent een leven lang psycholoog.
Ja.
Ja, hij is psycholoog. Hij was professor in Groningen. Hij heeft prachtige boeken geschreven. Met name over de werking van het geheugen. We zitten eigenlijk, als het gaat over je leven, zo begin van de middelbare school, misschien net in Leeuwarden. Had je toen al een idee welke kant je op wilde?
Nee, toen nog niet. Dat was meer aan het eind van de middelbare school. Dat ik wel dacht van, wat het ook wordt, het zal wel iets met taal worden. Maar dat had ook tekstschrijver voor advertenties kunnen zijn.
Oh.
Of dat soort van vakken of ergens secretaris worden.
Ja.
Maar dat het met taal te maken moest hebben, daar was ik wel uit.
Wat voor jongetje was je op die middelbare school?
Op de middelbare school was ik echt een beetje een klier wel.
Een klier?
Ja. Voor de rest van mijn leven ben ik tamelijk secundair en rustig. En een beetje iemand die uit de moeilijkheden probeert te blijven. Of
maar in die tijd...
wil verbinden. Maar toen, ik was rebels en een grote mond. En genoegen aan gedoe in de klas. En ik kijk daar niet met trots op terug.
Heeft dat met hormoon? Waar heeft dat mee te maken?
Ik weet niet, je op die leeftijd kun je nog zo boven je theewater zijn. Sommige dingen van mezelf, ik kan me niet voorstellen dat ik dat ooit gedaan heb.
Misschien wilde je indruk maken op meisjes?
Dat is vaak ook wel een motief. Het kan ook averechts werken hoor, trouwens, op meisjes. Maar,
nee, dat weet ik niet. Hoe was dat met jou? Was jij een populaire jongen wat dat betreft?
Nou, met meisjes. Ik was eerder aan de meisjes toe dan de meisjes aan mij. En dat... dat was wel een beetje jammer natuurlijk. En in de eerste liaisons die er waren, die braken ook af omdat ik mij na een tijdje met hun begon te vervelen. En ik ben een tijdje echt bang geweest dat er nooit iemand zou komen waarbij ik mij niet op den duur zou vervelen. En dat is gelukkig niet gebeurd. En toen ik één keer 19 was, toen kreeg ik stabiel verkering. En met haar ben ik nog steeds getrouwd.
Tjeetje, Mina.
Ja.
Ik bedoel, dat is een zegen, neem ik aan. Ja, maar het is wel bijzonder.
De klassieke high school sweetheart.
Waar viel je op bij haar?
In eerste instantie uiterlijk. Mooie lange blonde haar. Haar bouw. Hoe ze in elkaar zat. Maar daarna ook de manier waarop wij met elkaar konden vinden. Dat je goed op elkaar kunt vertrouwen. Dat je een beetje hetzelfde staat in je oordelen over wat er gebeurt in de wereld. En op den duur zijn dat natuurlijk hele sterke bindende factoren.
Ja, maar was die tijd al zo, jaren 50, jaren 60, dat je dan een maatje voor het leven had gevonden?
Ja, dat weet je dan nog niet natuurlijk.
Nee.
Het is.
Jullie zijn ook vrij snel getrouwd, of niet?
Ja, we zijn in 1974 gaan samenwonen.
En toen waren jullie 21?
Toen waren we 21. En toen na een paar jaar het eerste kind gekregen, wat ook vrij vroeg was, want ik was nog student.
Goh.
En mijn vrouw werkte als verpleegkundige. En toen nog een zoon erbij. En dat betekent dat we toen ten opzichte van onze leeftijdgenoten, medestudenten en dergelijke, vrij vroeg waren met kinderen.
Ja.
Maar ook wel op tijd weer dat ze hun eigen weg konden gaan.
Ja. Leuke tijd?
Ja, absoluut. Ik heb erg van mijn studententijd genoten, omdat ik het gevoel had dat waar ik goed in was, direct ook in een soort bedding gleed. En het is heel belangrijk als je een studie kiest en je hebt het geluk dat het ook precies de studie is die goed bij jou past, dat je een beetje verlost bent.
Hoe wist je dat? Was het een gok om te zeggen van je bent veel te slim om alleen maar te gokken?
Nou,
maar...
We hadden een vriendin, Lies Baas, en die studeerde al psychologie. En die vertelde over de vakken die ze had en het soort boeken wat ze las. Toen dacht ik, dat is ook echt iets voor mij.
Ja.
En dat sloeg ook aan. En het soort vrienden wat je kreeg, dat zijn nog steeds onze vrienden. Jaargenoten waar je mee optrekt. En met in een bedding vloeien bedoel ik dat als iets één keer je belangstelling heeft, dan vloeit dat in zo'n bedding. Maar door die stroom wordt de bedding ook steeds dieper en gaat het stromen ook sneller.
Ik vond het steeds leuker.
Ik vond het steeds leuker. En het past als een handschoen. En zeker het thema geheugen, wat zich toen ook al een beetje begon af te tekenen. Toen dacht ik van dit is wel een onderwerp waar ik heel veel tijd en interesse en creativiteit in wil steken.
Ineens iets wat ik me afvraag, omdat je dat zo zegt. Is dat te trainen eigenlijk, je geheugen?
Nee. In tegenstelling tot wat er vaak beweerd wordt.
Nou, dat wordt inderdaad heel vaak...
Het wordt heel vaak beweerd.
Ja.
Kijk, je moet het wel onderhouden. Als mensen zich sociaal terugtrekken en ophouden met lezen, ophouden met ontmoetingen hebben, ophouden met activiteiten ondernemen, onder de mensen komen,
ja,
dan begint het toch een beetje sleets te worden.
Of je kunt zeggen, die paar herinneringen die ik dan heb, die kan ik mooi goed onderhouden. Maar zo werkt het dus niet.
Zo werkt het niet. En kun je geheugen trainen? Moet je eigenlijk als psycholoog de vraag stellen over welk type geheugen heb je het? Want het geheugen voor woorden is een ander geheugen dan het geheugen voor namen of voor films of voor boeken of, ja. Of voor emoties. Dus het geheugen voor wat je onthoudt uit een boek, dat is eigenlijk niet te trainen. En dat geldt ook een beetje voor concentratievermogen. Dat geldt ook voor het woordenschat. Woordenschat, verbale geheugen, is eigenlijk het enige wat niet slijt in de loop van je leven.
Oh.
Je vocabulaire neemt eigenlijk alleen maar toe.
Oh, dat is troostrijk.
Dat is troostrijk, want sommige dingen gaan wel achteruit.
Ja.
Maar je vocabulaire neemt eigenlijk steeds toe. Ja. Het enige jammer ervan is dat steeds meer woorden beginnen te verwijzen naar dingen die helemaal niet meer bestaan. Dus dat,
voorbeeldje?
Weet jij wat een ouvreuse is?
Ja, ik geloof. Nou, iemand die dingetjes verkoopt in de
bioscoop.
Theater,
die
in de bioscoop,
met een zaklampje je plaats.
Ja.
Nou ja, wij kennen dus het woord ouvreuse, maar ja. Er bestaan geen ouvreuses meer.
Nee.
En een clioteur zit ook niet meer aan een auto. Dus,
wat is dat?
Oh, dat zijn die wijzertjes, die vingers die aan de zijkant uit de auto steken als je de richting aangeeft.
Ja.
Dus de woorden zijn er nog wel, maar de spullen niet meer. Maar goed, het is een grote zegen dat zeg maar verbale activiteit en vocabulaire, dat gewoon intact blijft.
Ja. Wat zie jij voor je als je Demis Roussos opzet?
Een gevoel, dat nummer was het eerste waarbij ik voor het eerst voelde hoe er een boezem tegen me aangevlijt werd.
Oh, lekker.
En je kent de schoolfeestjes waarbij dan af en toe een langzaam nummer langskwam en de omhelzing toegestaan was.
Ja. Roussos, dat was zo'n man met zo'n had van die gewaden volgens mij altijd aan. En,
Uiteindelijk een beetje tentachtige gewaden, dat klopt.
Ja, mooi, leuk. Waren die zussen en broers, waren die net zo slim als jij?
Ja, mijn zussen, ze kregen stuk voor stuk, tot hun verdriet, een veel te laag schooladvies.
Was dat bij die schoolstandaard of was dat gewoon de tijdsgeest?
Dat zat wel een beetje in de tijd, maar wij hadden het met zeg maar, het hoofd der school wat dat betreft ook niet zo getroffen. Want die zitten laag in. En twee werden naar de huisartsschool verwezen en eentje naar het lager economisch administratief onderwijs, LEAO. En ze zijn allemaal op hbo-niveau geëindigd.
Dat is toch eigenlijk ongelooflijk, hè?
Ja, ze hebben echt een omweg moeten doen. Maar ze zijn uiteindelijk ook heel goed terechtgekomen.
Ja, maar het blijkt wel daarover. Laten we zeggen, het verschil hoe meisjes en jongens werden benaderd.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En van mijn zus heb ik nog niet zo lang geleden gehoord dat toen dat hoofd der school bij ons kwam om met mijn ouders te praten over naar welke school zij moest, dat ze zich verstopt had in een kast boven waarin ze de kamer kon afluisteren beneden. En dat ze hem toen hoorde zeggen van dat ze maar naar de huisartsschool moest. En dat mijn vader daarmee instemde. Dat ze een enorme huilbui kreeg.
Oh, wat zielig.
Ja.
Goh, en wat onrechtvaardig ook.
Ja. Maar goed, het gebeurde heel veel. En geluk bij een ongeluk is dat je in die tijd nog kon stapelen. En dus ja. Ik heb collega-hoogleraren gehad die begonnen waren op de MULO. En dan MULO, HAVO, Atheneum en dan pas studeren.
Ja.
En dat kwam nogal eens voor.
Ja, we hebben nou nog niet zo lang geleden hadden we volgens mij zelfs een minister van Onderwijs. Die niet zo lang heeft volgehouden, maar die had dezelfde weg begaan, ja. Bewandeld.
Ja. Dat, ja.
Het studeren kwam ervan. Uiteindelijk dus ook voor die zussen. Dat ging heel erg goed. En toen was daar ineens Utrecht. Hoe zat dat?
Ja, ik had een scriptie geschreven over de metaforen waarin we over ons geheugen denken. Als je je geheugen voorstelt, sommigen die vergelijken het met een bibliotheek of met een archief of met een computer. Je kunt je geheugen met van alles vergelijken.
Ja.
En als je teruggaat in de geschiedenis, dan zie je ook dat het geheugen ooit met een boek is vergeleken of met een perkamentrol. Allemaal dingen waar je op kunt schrijven, waar je dingen in kunt bewaren. En ik had die scriptie naar Piet Vroon gestuurd in Utrecht. Die toen
een beroemde psycholoog.
Ja. En die was te spreken over die scriptie. En die belde op en die bood aan om toen samen een boek te schrijven.
Zo.
Dus dat was.
Dat zou je maar gebeuren.
Dat zou je maar gebeuren. Want ik heb ook wel een week naast mijn schoenen gelopen, hoor. Door het vooruitzicht om samen met Piet Vroon een boek te schrijven. En dat is De Mens als Metafoor geworden. Ik geloof in 83 of 84 is dat uitgekomen. En,
hoe ging dat? Samen een boek met
Vroon schrijven?
Nou, we hadden wel
elk ons hoofdstuk.
Ja, ja.
Elk onze hoofdstukken, dat werd ook aangegeven. Want we waren erg op elkaar gesteld, maar hadden wel een heel verschillende stijl. En dat mengde ook niet goed. Dus ik was blij met mijn eigen hoofdstukken.
En hij met de zijne.
En hij met de zijne.
Ja. Maar werd het dan niet een beetje een raar boek?
Nee. Het had een chronologie, hè? Dus het was ook een logische plek. Maar ik heb een grote bewondering altijd gehad voor Piet Vroon en zijn productiviteit en zijn creativiteit. En die columns die een tijd lang ook.
In de Volkskrant, waren echt heel beroemd. Ja.
Ja, dat was echt het beste deel van de toenmalige wetenschapsbijlagen.
Ja.
En veel mensen die sloegen de krant open, pakten het wetenschapskatern en lazen dan eerst Piet Vroon.
Ja.
En ik ook.
Toch is het niet goed met die man afgelopen?
Nee. Hij kreeg geestelijke problemen, om het zo maar te noemen.
Ja.
Die verergerden. En ik denk dat het uiteindelijk een beetje half psychiatrisch werd. Of daar ben ik eigenlijk wel zeker van. Dat hij ook paranoïde begon te worden. En toen op een gegeven moment was er ook echt geen houden meer aan. En is hij eigenlijk ook steeds zieker geworden. Steeds door zelfverwaarlozing steeds zieker geworden. En,
Als je zo bezig bent met die hersenen zoals jij, kun je dat en je ziet dat gebeuren met zo iemand. Kun je dan ook ergens de vinger opleggen van kijk, als je nou dit of dit doet, dan zou dat kunnen helpen? Of maakt het allemaal niet uit?
Nee, dat moet uit een intiemere kring komen. Dus familieleden en zijn kinderen hebben dat wel geprobeerd. En zijn toenmalige partner.
Ja.
Maar zo'n ziekte heeft ook een soort autonoom verloop. Daar is heel weinig aan te doen. En zeker als je een beetje een eigenwijs iemand bent. En dat was Piet Vroon natuurlijk. Dat was ook kracht. Hij liet zich niet sturen. Hij liet zich niet bijsturen en corrigeren.
En luisterde ook niet naar jou bijvoorbeeld?
Nee, in dat opzicht niet. Ik was toen ook weer weg uit Utrecht hoor. Maar als ik hem dan weer zag op televisie, dan je zag gewoon, het gaat niet goed met jou. En het soort dingen wat hij begon te zeggen, hoe hij zich kleedde en dergelijke. Dat is allemaal van die vege tekens dat iemand de weg kwijt is.
Wat sneu.
Ja, het is hij is veel te jong overleden.
Ja. Beatles of Stones?
Doe maar even de Stones, als het mag.
Oh.
Ik ben van beide, hoor. Ik ben niet van of de Beatles of de Stones. Maar John Lennon bijvoorbeeld, daar heb ik een grote bewondering voor. Die heeft een prachtig nummer geschreven in 1970, Instant Karma. Wat een thema is dat mij ook wel een beetje na aan het hart ligt. Als je niet meer christelijk bent en niet meer je hel verwacht van wat er na dit leven gebeurt. Een instant karma is eigenlijk de leer dat je nu geconfronteerd wordt met de consequenties van je handelen. En dat wordt vaak negatief uitgelegd. Iemand doet kwaad en wordt onmiddellijk gestraft. Er zijn ook heel veel filmpjes die ongeveer die tendensen hebben. Iemand pleegt een overval, rent weg door een glazen deur. Maar het kan ook positief uitgelegd worden dat de consequenties van wat je goed doet, dat die ook voor jou zijn.
Goed, eerst John Lennon. Instant Karma, zong John Lennon, 1970 was dat. Als u net wakker bent, goedemorgen, welkom bij Radio Noord. Dit is Leven in Muziek. Douwe Draaisma is hier. Hij is deskundige als het gaat om de werking van ons geheugen. Toch?
Ja. Ja. Daar heb ik veel over geschreven.
Ja.
Ja.
En mag ik een vragen van die boeken die je op je naam hebt staan daarover.
Ja.
Welke vind je het meest geslaagd?
Ik denk uiteindelijk Als mijn geheugen me niet bedriegt.
Mooie titel ook.
Ja, en daar gaat het veel over hoe herinneringen achteraf nog kunnen veranderen. En dat is een thema wat mij zeer na ligt. Dat je hebt het idee van ja, je verleden is afgesloten, gebeurd is gebeurd.
Ja.
En dat ligt vast in je herinneringen en dat probeer je vast te houden. En de toekomst ligt open. Maar even de dingen die ik wel geleerd heb in het leven, maar ook uit de literatuur, is dat je verleden eigenlijk ook nooit afgesloten is. Je kunt over iets wat je beleefd hebt, over wat je in jeugd beleefd hebt, anders gaan denken door hoe jouw leven zich ontwikkelt.
Doe eens een voorbeeld.
Ik heb herinneringen die ik altijd op een bepaalde manier heb onthouden. En pas later heb beseft, ja, maar dat kan helemaal niet zo gebeurd zijn. Dus een van mijn vroegste herinneringen is dat mijn moeder komt naar de kleuterschool. Ik zit naast de juf en de juf die zegt van, dit is zo'n lief jongetje, dat wil ik graag nog een jaartje bij mij houden. Dus ik blijf een jaar langer op de kleuterschool. Zo had ik het altijd onthouden. En pas op mijn 30ste heb ik eens een keer een gesprek met iemand over een jaar langer op de kleuterschool. En ik begin te vertellen, ja, ik bleef een jaar langer op de kleuterschool omdat de juf. En opeens drong tot mij door van, ja, maar dat is onzin, dat heeft ze tegen jou gezegd. Maar het is niet zo dat je om die reden een jaar langer op die kleuterschool bent blijven zitten. En nu kan ik aan dat tafereel bijna niet meer terugdenken op de manier waarop ik er ooit over had gedacht. En ik kwam bij het schrijven van het boek kwam ik de prachtige zin tegen van Martin Toonder. Iets wat in de jeugd gebeurd is, is dikwijls het gevolg van een voorval op latere leeftijd. En sommige mensen denken, ja, dat kan helemaal niet. Maar wat hij bedoelt is dat de manier waarop je terugkijkt op je jeugd wordt ook bepaald door wat je bent geworden. Wat je later te weten bent gekomen, wat je later pas snapt, wat je later pas kunt plaatsen. En daarmee verandert ook die herinnering.
Ja, ja.
En daarmee wordt hij niet onbetrouwbaar of fout of onwaar. Het is een ander perspectief op dezelfde herinnering. Maar daardoor verandert hij wel.
Ja. Goh. Ja, ik zit even te denken wat het allemaal voor consequenties heeft. Want dat betekent dus dat alles wat hier bij mensen boven is opgeslagen.
Ja. Ja.
Dat ligt nog een beetje door elkaar en het kan weer herordend worden.
Juist, en het perspectief erop, dat kan veranderen. En bij lezingen hoor ik soms voorbeelden van mensen. Er was een vrouw die vertelde, dat ze was opgevoed door een hele overheersende moeder. En die bepaalde heel erg van of ze mocht uitgaan, met wie ze mocht uitgaan en hoe laat ze terug moest zijn. En dat had haar jeugd eigenlijk wel een beetje verpest, zoals zij erop terugkeek.
Ja.
Toen begon haar moeder te dementeren en te vertellen dat zij in haar jeugd ooit misbruikt was. En dat betekent dat die dochter nu kan plaatsen waarom die moeder zo fel was op het op tijd thuiskomen en waarom ze zo beschermend was. En die beschermende opvoeding, dat is nou iets wat ze kan begrijpen vanuit de ervaringen van de moeder.
Ja.
En dat is dan ook een voorbeeld waardoor, om zo te zeggen, een herinnering als het ware weer ontdooid, op een andere manier opgeslagen wordt, gereviseerd wordt, herschreven wordt, hoe je het maar wil noemen.
Nou, dat vind ik een mooi beeld. Het herschrijven van je herinneringen. Ja.
Ja, het is niet een
dag. Daar zijn we dus nooit mee klaar eigenlijk.
Daar zijn we voortdurend mee, gaan we daarmee door. Je kunt altijd weer dingen horen, bijvoorbeeld over je ouders, waardoor je dingen uit je eigen jeugd in een ander perspectief ziet.
Ja, goh. Ik wou zeggen, kunnen we dat ook muzikaal vertalen? Maar dat lijkt me lastig, eerlijk gezegd. Ik wou nog een keer terug naar de Beatles. Naar hun, hun mooiste jaren. En misschien wel een van hun mooiste liedjes. Waarom heb je gekozen voor While My Guitar Gently Weeps?
Aan de ene kant omdat ik wel een gitaarman ben.
Ah,
daarom vond ik het ook zo leuk.
Zelf ook spelend?
Ja, niet meer zo intensief als vroeger.
En dit kun je ook zelf spelen?
Nee. ik bereikte op een gegeven moment een niveau, een soort plateau. En dat lag niet vreselijk hoog. Maar ik vond het wel leuk om te horen. Bijvoorbeeld dat Les Paul een hit was in mijn geboortejaar.
Ja.
En ik ben ook altijd een gitaristenman geweest in de pop. En George Harrison die heeft die eigen solo niet ingespeeld. Die solo is ingespeeld door Eric Clapton.
Ja.
Goede vriend van hem. En rivaal in de liefde een tijdje. Maar dat nummer is prachtig gearrangeerd. En de solo van Clapton is ook werkelijk wonderschoon.
Prachtig nummer van de Beatles. Uit de tijd dat Douwe Dreisma een vervelend jochie was. Dat heeft hij zelf gezegd. Toch?
Klopt.
Ja.
Ja. En we hebben daarna nog Instant Karma gedraaid. En mijn eigen Instant Karma was dat ik later een tijdje voor de klas heb gestaan. In Ommen als docent filosofie. En toen kreeg ik mijn trekker wel thuis.
Dat moet je trouwens nog even vertellen. Want je hebt behalve psychologie heb je ook filosofie gestudeerd.
Ja.
En dus ook iets mee gedaan.
Ja, daar ben ik een tijdje docent in geweest. En ik had werkelijk de makkelijkste klas die je kunt hebben. De hoogste klas van VWO.
Ja.
Kleine klasse, het was een keuzevak. Alles had ik mee. En toch kon ik nog geen orde houden. Dus,
Hoe kwam dat?
Ik weet het niet.
Jawel.
Zo makkelijk als het op de universiteit ging, zo moeilijk vond ik het in de klas om te zorgen dat die kinderen de aandacht
hadden. Maar je zou ze juist moeten herkennen, al die druktemakers, want je was er zelf ook
eentje
geweest.
Ik was er zelf en ik kreeg geen vat op hun. En die ene dag dat ik les gaf, dat was een soort zwart gat in de week, de donderdag. En mijn enige leuke dag in de week was vrijdag, want dan had ik het weer net gehad. En na het weekend begon ik alweer er tegen op te zien dat ik donderdags naar die klas moest. Dat heeft een paar jaar geduurd en ik heb dat wel gevoeld, een soort karma voor mijn eigen geknie op de middelbare school.
Ja, nou ja, je kunt ook zeggen een leerzame periode. Hè?
Ja, ik heb ervan
geleerd. Zo word je alleen maar beter.
Ja.
Douwe Draaisma, hij is tegenwoordig met emeritaat, zoals dat heet, als je pensioen hebt als professor. Bevalt dat trouwens?
Ja, dat bevalt heel goed. Er is veel wat wegvalt. En er is ook heel veel wat blijft. Je kunt lezingen blijven geven, je kunt blijven schrijven. Maar je hoeft niet meer te vergaderen. Je hoeft niet meer bezig te houden met visitaties en interim visitaties.
Wat heerlijk.
Dus dat is eigenlijk een hele positieve uitkomst.
Tot besluit ook dit nummer uit 1970. Mick Jagger en Ry Cooder uit de film Memo from Turner.
Tone on a hot and dusty night. We were eating eggs and sammies when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Gene Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know, that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Welkom terug. Dit is Leven in muziek vanmorgen met psycholoog Douwe Draaisma. Hij heeft zich veel en vaak met de werking van ons geheugen bezig gehouden. Zijn meest gelezen boek gaat daar ook over. En heet Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Nou.
Vertel het maar.
Ja.
Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei afwijkingen van de klokkentijd en psychologische tijd. Dat kennen we uit ervaring op heel korte termijn. Dat als je ergens op wacht, dan valt de tijd heel lang. Je wordt in de wacht gezet bij een telefoongesprek. En voor je gevoel ben je een kwartier in de wacht gezet.
Ja.
Terwijl het in feite maar 5 minuten is.
Ja.
En omgekeerd, je staat te wachten tot de melk kookt. En dat duurt eeuwen. Je loopt even bij weg. En woem, daar
over,
is het.
Overgekookt.
Overgekookt. Ja. En dat zijn van die versnellingen en vertragingen in de tijd die iedereen kent. Maar die heb je ook op de schaal van een mensenleven. En de meeste mensen rapporteren zo, wanneer ze tegen de 40 lopen, dat ze het gevoel hebben alsof de jaren niet meer de lengte hadden van vroeger. Als het wel 2 keer per jaar kerst is, bij wijze van spreken. Dat je denkt, moet ik de kerstspullen nog wel naar zolder brengen? Want het is zometeen weer kerst. En die versnelling, die intrigeerde mij. Van waarom ontstaat dat zo rond je 40ste? En is dat afhankelijk van wat je doet? Van hoe je zit in je beroep? Is dat voor vrouwen anders dan voor mannen en dergelijke?
Is daar een verschil tussen?
Nee, dat... Het gekke is, veel mensen brengen het in verband met het feit dat er meer monotonie in je leven komt. Meer herhaling, meer sleur en dergelijke.
We kennen alles al,
dus er blijft minder hangen in je geheugen. Dat is een deel van de verklaring, maar het gekke is dat er is ook een heel groot onderzoek geweest onder een populatie, een onderzoeksgroep van Canadese nonnen, die al vanaf hun 20ste in een klooster zaten en gevolgd zijn. Nu zijn ze 80. En die rapporteren ook, hoewel hun dagen eigenlijk altijd hetzelfde zijn, een vaste cyclus van gebed, van eten, van kerkdiensten, weer bidden en dergelijke. En dus hoewel hun leven bij uitstek telkens hetzelfde is, rapporteren zij ook dat het leven toch sneller lijkt te gaan. Dus die monotonie, die kan niet de enige verklaring zijn. En ik denk dat een deel van de verklaring ook zit in zoiets simpels als de kwaliteit van je geheugen. Als je wat ouder wordt, wordt je geheugen ontegenzeggelijk wat sleetser. Je slaapt minder op. Je hebt een heel goed geheugen voor eerste keren, maar niet voor de 7e of de 10e keer. En je jeugd, dat is bij uitstek een periode waar je heel veel eerste keer ervaringen hebt. Niet alleen de eerste keer, de eerste seksuele ervaringen. Maar ook de eerste ontmoeting met iemand die je vriend wordt. Een gesprek waarna je weet wat je wilt worden. Dat zijn allemaal dingen die zetten zich vast in je geheugen. En die zorgen ervoor dat als je wat ouder wordt en je kijkt terug op je leven, dat juist die periode, om zo te zeggen, uitzet ten nadele van de middelbare tijd.
Ja.
En dan krijg je dus dat gevoel van dat je leven steeds sneller gaat.
Dus als mensen zeggen, professor, help, hoe kan ik dat tempo er een beetje uithalen?
Ja.
Dan moeten ze gewoon.
Het helpt om nieuwe ervaringen te hebben.
Ja.
Nieuwe eerste
op wereldreis gaan of zo. Of?
Ja. In de realiteit zijn het vaak juist verdrietige dingen die ervoor zorgen dat de tijd langzamer gaat. Stel iemand verliest een partner of een dierbaar iemand die komt in een terminale fase. Dan kan het gebeuren dat als je daar later op terugkijkt en denkt van, was dat nou echt maar 3 maanden dat geduurd heeft? En dat kun je dan niet voorstellen. En dat komt omdat die periode weer heel intens is, heel intensief, heel veel herinneringen nalaat, waar je veel aan terugdenkt. En dat is dan een periode waarin de tijd ook weer, om zo te zeggen, uitzet.
Ja.
Maar op vakantie gaan, je kan nog eens een keer op vakantie gaan en nog eens een keer op vakantie gaan, en dan wordt dat weer de routine. Dus het is niet zo makkelijk om eraan te ontsnappen.
Om te ontsnappen aan de routine, dat is inderdaad ingewikkeld, ja. Nou ja, ik kijk even naar wat getallen. En ik zie dat je allemaal mooie hele, hoe zeg ik dat nou? Op 40-jarige leeftijd gepromoveerd. Dat gaat bijna per tientallen wat je hebt gedaan.
Mijn 30ste afgestudeerd.
50ste hoogleraar.
Ja. Ja, dat is toeval, maar het is wel makkelijk om het zo te onthouden.
Ja.
En,
heb jij trouwens zelf ook heel sterk het gevoel dat leven steeds sneller gaat?
Ja, absoluut. Maar dat begon inderdaad ook op mijn 40ste al. En ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Je bent in de fase van je leven dat je hebt een baan. Je hebt kinderen, je hebt een gezin gesticht. En dat zorgt wel voor heel veel eerste keren natuurlijk. Maar dat zorgt er ook voor dat het om zo te zeggen zo snel gaat dat je begint een beetje in een roes te leven.
Ja.
Vooral als je het druk hebt. En als je er dan op terugkijkt, dan krimpen die jaren juist. En dat is het gekke. Als jij een week op vakantie gaat op een plek waar je nooit eerder geweest bent, dan maak je hele lange dagen. Want je komt allerlei nieuwe dingen tegen. Allemaal nieuwe ervaringen. Maar als je na een week weer thuis komt, kun je bijna niet voorstellen dat het maar 1 week is geweest. Dus die week is dan, om zo te zeggen, in de terugblik snel voorbij gegaan, terwijl de dagen heel lang waren.
Ja.
En dat heb je in de ouderdom ook. Als allerlei prikkels wegvallen of vrienden zijn weggevallen en het begint een beetje eenzaam te worden, een beetje stil om je heen, dan worden de dagen lang. Maar als je dan op oudjaarsavond terugkijkt op zo'n jaar, dan is het jaar eigenlijk weer voorbij gevlogen.
Ja.
En dat zijn van die paradoxale bewegingen in de tijd, van psychologische tijd. Dat ze kunnen lang vallen in het beleven zelf, maar kort in de terugblik.
Dit programma heet Leven in Muziek.
Ja.
En we hebben eigenlijk heel veel muziek gehaald uit jouw popvenster.
Ja.
Ja, dus laten we zeggen, de tijd dat die liedjes enorme indruk maakten.
Ja.
Nou, ik heb er hier eentje klaarstaan, die heet Feel Like Going Home van de Notting Hill Billies. Wat zitten daar voor herinneringen aan vast?
Nou, eigenlijk niet zoveel. Behalve dan, want dat is van veel later eigenlijk. Jaren 80.
Ja.
Inmiddels heb je Spotify. En dat staat dan vaak bij ons aan. En dan ergens in een ander deel van de kamer. Dus soms komt er iets langs waarvan je denkt, wat is dit? En dan loop je er naartoe en dan zoek je uit wie of wat het is. En dit vond ik zo'n, ja, bijna een klaaglied. Wat de indruk maakte een hele oude gospel te zijn. Terwijl het eigenlijk jaren 80 is, geïnspireerd door Mark Knopfler. Maar met een prachtige stem gezongen. En je zou het hard moeten draaien, maar het is een heel fraai klaaglied.
Cloudy skies are rolling in. you're not a friend around to help me from all the places I have been, and I feel and I failed, and I'm tired and weary. Everything I ever done was wrong, and I feel
Hillbillies Feel Like Going Home. Dat is mooie muziek, Douwe.
Ja.
Ja. Douwe Dreisma is dit. Hij studeerde psychologie en filosofie aan de Universiteit van Groningen. Hij ging naar Utrecht. Daar promoveerde hij bij Piet Vroon. Toen kwam hij weer terug. En toen onder meer nam hij een publicatie voor zijn rekening. En die heet Ontregelde Geesten.
Ja.
Dat zijn mensen die namen die kennen we allemaal. Alzheimer, Gilles de la Tourette, Asperger, Parkinson, Korsakoff.
Ja.
Dat zijn echt namen van vreselijke
aandoeningen.
Aandoeningen.
Maar de naamgevers, daar zijn schitterende verhalen over te vertellen.
Vertel.
Want, noem maar eens één, Parkinson.
Ja.
Je denkt van, wie heeft dat ontdekt? Nou, dan kom je uit in de 19e eeuw in Londen. In een hele grote, wat nu zou heten, een achterstandswijk. Een pauperwijk. Waar een arts werkt, James Parkinson. Die een hele grote praktijk heeft. En dan overeenkomsten begint op te merken tussen een aantal mensen die hij ziet in zijn omgeving. Die op een bepaalde manier bewegen. En hij wordt daardoor geïntrigeerd en begint die mensen te ondervragen. Uiteindelijk zijn het er maar 6. En wijt dan een essay aan wat hij denkt dat deze mensen mankeert. En als je de maatstaven van hedendaags onderzoek zou aanleggen voor wat hij gedaan heeft, dan denk je, wat een waanzin dat dit de ontdekker kan zijn van zo'n ziekte. Want sommige patiënten zag je alleen maar aan de overkant van de straat lopen. Had hij maar een paar gesprekjes mee.
Maar wat zag hij dan aan die mensen?
Hij zag de man die aan de overkant van de straat liep. Die had zijn bediende bij zich.
Ja.
En die bediende die ging voor hem staan. Die keek hem aan. Die pakte hem bij de schouders. Bewoog hem zachtjes heen en weer. Wiegend. En toen begon die man te lopen. De heer. En de bediende rende vooruit. En ving hem na 20 meter weer op. En Parkinson merkte op dat die oude heer die begon steeds kortere stappen te nemen en uiteindelijk te schuifelen, maar wel steeds sneller. Dus hij moest ook werkelijk worden opgevangen. En die schuifelende tred en een groot aantal anderen, bijvoorbeeld de tremor, de bevingen die hij opmerkte, die zag hij ook bij andere patiënten. En toen werd het duidelijk dat hij, om zo te zeggen, een nieuwe aandoening had geïdentificeerd. En pas een halve eeuw later of zo heeft een Franse neuroloog die heeft gezegd, deze aandoening, laten we die de ziekte van Parkinson noemen, want uiteindelijk heeft hij hem ontdekt. En zo zitten er ook verhalen achter Sergej Korsakov, een Russische neuroloog, Hans Asperger in Wenen, een kinderarts, Alois Alzheimer, een psychiater uit Frankfurt. En ik heb geprobeerd in die ontregelde geesten, als het ware de levens achter al die aandoeningen te identificeren. En de verhalen van de ontdekking van die ziekte te boek staan.
Is er ook, mensen houden ervan om verbanden te ontdekken. Is er tussen al die mensen ook een connectie te leggen? Of heb jij die connectie
in
gelegd?
Die zin, ja, wel. Het was een tijd dat observatie heel belangrijk was.
Ah, ja.
En je had nog weinig laboratoriumonderzoek. Je kon niet zomaar hersenen in een scanner onderzoeken. Dus artsen, neurologen, psychiaters, die waren afhankelijk van wat ze zagen. Dus die moesten leren heel goed hun ogen de kost te geven. En heel veel van die aandoeningen die verbonden zijn met artsennamen, dat zijn dan artsen geweest die die kunst van de observatie nog heel goed beheersten. En die daardoor ook overeenkomsten zagen die aan anderen waren ontsnapt. En dat geldt ook voor Georges Gilles de La Tourette, die bepaalde bewegingsstoornissen en eigenaardigheden in het gedrag opmerkt. Maar ja, hij is wel de eerste die het opmerkt. En dat is dan telkens het knappe. Het is heel makkelijk om te zien als één keer aan jou aangewezen is waar je op moet letten, om het ook te zien.
Ja.
Maar om het als eerste te zien, dat maakt natuurlijk de genialiteit uit van deze vroege artsen.
Je bent een wetenschapper en je kijkt heel goed om je heen. Heb je zelf ook wel eens iets gezien waarvan je denkt van dit zou ik bijna klassificeren als een nieuwe aandoening?
Ik kan me erop beroemen dat ik er eentje over het hoofd gezien heb.
Oeh!
Ik werkte in de studententijd in het bejaardentehuis van de Heijman Stichting. En dan tussen de middag deed je een ronde met de broodkar. En dan kwam je op alle kamers en dan leverde je het brood af samen met een verpleegkundige, zeg maar. En toen zaten we bij een vrouw en die keek naar buiten en die zei, zien jullie dat mannetje daar? En wij keken over haar schouder ook naar buiten, was niks te zien. Ik zei, nou, we zien niks. Dat mannetje, dat loopt daar. En zei, bedoelt u die lantaarn die daar staat of zo? Nee hoor, daar staat een mannetje. En achter haar rug rolden we allebei een beetje met de ogen. En maakten zo'n molentjesgebaar van, nou,
die
spoort niet helemaal. En pas na mijn studie besefte ik dat deze vrouw waarschijnlijk leed aan het syndroom van Bonnet. Waarbij je inderdaad visuele hallucinaties hebt, vaak van kleine figuurtjes.
Ah.
En ik had dus een Bonnet-patiënt gezien en het niet opgemerkt. En dat is dan nou net het verschil blijkbaar tussen een arts die wel zo'n syndroom of aandoening of conditie herkent en iemand die het wel ziet, maar niet opmerkt.
Het syndroom van Draaisma is er niet gekomen.
Is er niet gekomen,
nee. De muziek waar we naar luisteren, dat is mooie muziek. Die komt vooal uit jouw popvenster, zeg ik nu maar even. Ja. Heeft ook later bijvoorbeeld, hebben je kinderen daar nog een bijdrage aan geleverd om dat toch nog een beetje verder te ontwikkelen?
Ja, ik...
Je mag ook gewoon nee zeggen, hoor.
Nou, ik zou ze graag de eer gunnen om echt substantieel iets aan mijn... Mijn zoon, Marius, die is een gitarist. Die speelt heel goed gitaar. En die heeft mij wel met Steve Vai kennis laten maken. En Joe Satriani en Stevie Ray Vaughan. Dus zeg maar de wat latere gitaarhelden. Ik ben ook wel naar optredens van hun geweest. En daar heb ik dierbare herinneringen aan.
Ja, dat snap ik.
Maar vooral de sector gitaarhelden, die is wel uitgebreid. Dat is niet stil blijven staan. Maar de rest is toch een beetje stagnatie, zou je bijna zeggen.
Goed. We gaan naar iets luisteren waarvan ik denk, dat is een Keltische bewerking van Vivaldi.
Ja.
Nisidomenus, hoe zit dat?
Dat is nou zo'n voorbeeld dat je thuis op de bank ligt en op de radio komt iets voorbij en je denkt, wat is dit? Dit is zo vals, dit hangt van dissonanten aan elkaar en het is een instrument wat ik helemaal niet ken. Maar daarna begint er een soort van hypnose op gang te komen. Raak je in de ban van de melodieën, van de manier waarop het wordt uitgevoerd. En dan gaat het ook niet meer uit je hoofd. En heel lang heb ik niet geweten dat het eigenlijk een klassiek nummer was van Vivaldi, wat meestal wordt uitgevoerd met een countertenor. Maar deze Ierse bewerking vond ik zo intrigerend dat ik die heel graag wil laten horen.
Thank you.
Keltische Vivaldi, Nisi Dominus. Heel bijzonder.
Ja.
Douwe, ik heb het gevoel alsof ik dit allemaal als een keer eerder heb meegemaakt.
Ah.
Nee, dat is flauw.
ik voel een overgang.
Ja, nee, ik heb dat gevoel. Heb je dat zelf wel eens gehad, dat je ergens
Jazeker.
Bent?
Zeker.
En je zit bijvoorbeeld in een conversatie en dan weet je gewoon precies van, hij gaat nu dit zeggen.
Ja.
En dan zeg ik dat.
Ja, ja.
Dat noemen we een déjà vu.
Een déjà vu.
En daar heb jij onderzoek naar gedaan.
Ja, dat is een van de hoofdstukken in waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Want ik heb daar een aantal vragen aan mezelf gesteld. Van ik dacht, nou, laat ik eens kijken wat de psychologie of de neurologie of de psychiatrie daarover te melden heeft. En déjà vu is een zeer intrigerend verschijnsel. Sommigen hebben nooit een déjà vu.
Ja, ik wou net zeggen, dat heeft niet iedereen.
Nee, 2 op de 3 ongeveer kent de ervaring uit het eigen leven. En het komt ook vaker voor in de jeugd dan verderop in je leven.
Oh.
En er zijn allerlei theorieën. Sommige zijn heel schilderachtig. Bijvoorbeeld dat één en dezelfde ervaring 2 keer verwerkt wordt. 1 keer door je linker hersenhelft en de andere door je rechter hersenhelft. En dat daardoor die subjectieve verdubbeling ontstaat. Maar zo zitten de hersenen niet in elkaar. De links en rechts werken zo innig samen dat dat niet de waarschijnlijke verklaring is. De meest toonaangevende theorie die zoekt het in een hele korte tijdelijk verlies aan concentratie. Waardoor je wat je op dat moment beleeft eigenlijk niet in zijn geheel verwerkt. En daardoor word je, om zo te zeggen, gealarmeerd. Dat speelt zich allemaal af in fracties van seconden hoor. Word je gealarmeerd, gaat je concentratie omhoog en verwerk je het alsnog in zijn geheel. En die eerste vage halve verwerking die blijft dan als een soort schim erachter staan. En omdat je geheugen in het algemeen zo werkt dat een...
Dus je hebt er dan je hebt als het ware een herinnering eraan aangemaakt.
Ja, ja precies.
Ja,
maar
ja.
Dan op heel korte termijn.
Ja, ja. Ja,
het is bijna wat je 10, 20 milliseconden geleden hebt beleefd. Dat beleef je nu nog eens. En daardoor lijkt het alsof het iets is van lang geleden. Want in het algemeen werkt je geheugen zo dat hoe vager een herinnering, hoe langer je denkt dat het geleden is. Terwijl het in werkelijkheid juist de meest nabije herinnering is die er bestaat. En daarom is het ook een volledige kopie van de situatie. Want het is niet alleen het gevoel dat je dit eerder hebt beleefd, maar ook precies hier, in deze omstandigheden.
Ja.
Met deze mensen om je heen en met dit gesprek.
En je weet wat je wil gaan zeggen. En,
ja.
en dat...
Je hebt heel kort het gevoel alsof je kunt voorspellen wat er gebeurt.
Ja, precies dat.
Ja. En dat heeft dan te maken met het feit dat je ook inderdaad dit net hebt beleefd. Dus dat is een I feel like I've been here before van Crosby, Stills, Nash & Young.
Ja.
Die dat album Déjà Vu, dat past hier natuurlijk ontzettend mooi bij. Maar het heeft te maken met concentratieverlies. Heijmans, zeg maar mijn hele vroege voorganger. Op
dat is een 19e eeuw, toch?
19e eeuw, Groningse psychologie. Die had het een keer toen hij een kamer binnenkwam. En hij heeft de kruk van de deur beet. En hij heeft met zijn gedachten al bij wat er gebeurt als hij binnenkomt.
Is...
Waardoor hij het gevoel heeft, ik heb hier eerder precies zo gestaan.
Ja.
En dat heeft te maken met concentratie.
Ja. Is dit ook, wat jij nu noemt, is dat de algemeen geldende verklaring in de psychologie als het gaat om déjà vu?
Ja. Maar het grappige is dat er zo'n hele lange geschiedenis is van verklaringen die ooit plausibel werden gevonden, maar die neurologisch gewoon helemaal niet kunnen. En dit is een verklaring die, om zo te zeggen, neurologisch plausibel is en ook echt kan verklaren dat die hele wonderlijke mix van gevoelens.
Ja.
Want het is niet alleen dat je even kunt voorspellen wat er gebeurd is, maar het is ook een vage angstgevoel zit erbij van, wat is hier aan de hand?
Ja, dat. Ja.
Juist die mix van emoties kunnen verklaren, dat die concentratiehypothese die past daar echt het beste bij.
Ik heb met Björn, onze technicus, de band klaarstaan. Neil Diamond, 1978, geloof ik.
Ja, het afscheid van de band En toen traden allerlei vrienden en familie op. Zou ik bijna zeggen, het is gefilmd door Martin Scorsese, Last Waltz.
Dat was een legendarisch, het was letterlijk een legendarische band.
Legendarische band. En Neil Diamond was een van de mannen die daarbij optrad. En ik vond hem toen eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Omdat de rest waren allemaal hippies en dit was meer een
keurige meneer eigenlijk.
Meneer. Maar dat ene nummer wat hij toen speelde, Dry Your Eyes, buitengewoon op zwepend, dat heeft hij geschreven samen met Robbie Robertson. Het is eigenlijk naar aanleiding van de moord op Martin Luther King. Dus het is eigenlijk een troostlied.
Wacht even, voordat we dat instarten, leg eens uit, wat had dat met Martin Luther King te maken?
Martin Luther King werd in 1968 vermoord.
Ja.
En dit is een nummer, droog je ogen. Hervat het leven, ga verder met leven. En, dus het is eigenlijk een troostnummer.
Ja.
Dry your eyes, take your song out. Well, it's a newborn afternoon. And if you can't recall the singer, can you still recall the tune? Dry your eyes, play it slowly, just like you're marching off to war. Sing it like you always wanted, like you sung it once before.
Applaus voor Neil Diamond. Het afscheid van de band Dry Your Eyes. Een mooie lijst heb je gemaakt. Zeg ik op eigen. Maar geen Nederlandstalig, geen Groningstalig.
Nee, nooit zegt. Nooit zegt. Terwijl ik wel heel veel nummers van de Dijk mooi vind. Maar ze hebben het niet op de internationale lijst gered.
Nee, dat geeft ook helemaal niks.
Nee.
Er komt een dag en die is nog heel ver van ons. Dan gaan we afscheid van jou nemen. En ik ben eigenlijk wel. Laten we even als schot voor de boeg. Wat heb je daarvoor gekozen?
Een nummer van Leonard Cohen, If It Be Your Will. Maar dan in de uitvoering van Anthony. Het verhaal is een beetje Leonard Cohen. Heeft alsnog, die was eigenlijk al met pensioen, om zo te zeggen, maar bleek bankroet te zijn door fraude van zijn manager. Moest toen alsnog op tour en heeft toen eigenlijk heel veel nieuw materiaal geschreven en uitgevoerd. Waardoor hij een soort tweede keer roem vergaarde. En dit komt uit een concert waarbij een aantal mensen zijn nummer hebben gecoverd. En vaak op een manier die beter is dan Leonard Cohen zelf. Bijna alle covers van Hallelujah zijn beter dan wat Leonard Cohen er zelf van gemaakt heeft. En in zekere mate geldt het ook al een beetje voor dit nummer, If It Be Your Will. Want die uitvoering van Anthony, die is buitengewoon
is prachtig.
Betoverend. Ja.
Ja, inderdaad betoverend. Gaan we zo meteen naar luisteren. Nee, laten we dat nu maar doen.
If it be your will that I speak no more, may my voice be still as it was before. I will speak no more. I shall abide until I am spoken for, if it be your will. If it be your will that there is a voice from the broken hill, and I will sing to you from this broken hill. No, your praises they shall ring. We'll be right back.
Wat prachtig. Ik hoop dat het nog jaren duurt voordat ze...
Dat heb ik ook, ja. Ja.
Maar ben jij zo iemand die zegt van... dat moeten die nabestaanden maar uitzoeken, welke muziek? Of zeg je van, nou, ik geef ze wel even een lijstje van...
Nou, niet een hele lijst, denk ik.
In dat zijn er wel een paar die moeten ze draaien?
Ja, dat denk ik wel. Ik vind het ook belangrijk dat je mensen een beetje houvast geeft. Als je op een bepaalde manier herdacht wilt worden...
Ja.
Dan heb je er niks aan van, zie maar wat je doet. Een beetje sturing die dat kan helpen.
Ja.
En ja, je hoopt dat het nog jaren duurt, maar 71...
Je bent pas 71?
Ik ben pas 71, dat klopt. En het is heel gek om te bedenken dat de mensen die de eerste pensioenen kregen... dat was 1957,
ja.
Die konden daar gemiddeld 5 jaar van genieten.
Die waren toen van tussen 65 en 70, zeg.
65 en 70. De gemiddelde levensverwachting van mannen was 70, vrouwen 72.
Ja.
Nu wij pensioen krijgen, ook al is de pensioenleeftijd een klein beetje opgetrokken. De verwachting is dat je 10, 15, 20, misschien nog langer voor een pensioen kunt genieten. Dus het deel van je leven waarin je oud bent, om zo maar te zeggen, dat is een stuk langer geworden dan vroeger.
Dat ben ik in principe met je eens, maar jij bent niet oud. En mensen van die 70 en 70 plus zijn, die zijn niet zoals onze grootouders.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar mensen van mijn leeftijd kunnen zich ook wel een beetje flink houden, vind ik. Er is ook wel een beetje de cultus dat je ouderdom een beetje aan het oog probeert te onttrekken.
Oh, maar dat is toch wel een goede cultus, of niet?
Dat is een goede cultus, maar ik vind dat er ook ruimte moet zijn om oud te zijn. Dat een geaccepteerde levensfase is.
Ja.
En als je kijkt naar...
Maar je helpt er zelf ook niet aan mee door gewoon actief te zijn, lezingen te geven, boeken te schrijven...
Waar. Dat is waar, maar ik neem het toch even op voor ouderen en mensen die zichtbaar oud zijn. Als je seniorenbladen bekijkt, dan zie je dat zelfs in advertenties voor bijvoorbeeld trapliften of voor een inloopbad of alle hulpmiddelen voor dat je wat gebrekkiger wordt, daar figureren hele jonge modellen in. Alsof het gewoon niet is toegestaan om echt oud te zijn. En ik vind dat... er een sfeer ontstaat van ja, alsof het echt niet helemaal oké is om oud te zijn. En ouderen vinden dat zelf ook een beetje. Die zien liever zelf ook jonge modellen in plaats van oudere mensen. Maar je moet ook realistisch zijn. En wanneer voel ik me oud? Bijvoorbeeld als je op internet je eigen geboortejaar moet aanklikken. Dan moet je echt een heel eind naar beneden op mijn leeftijd.
Nou, als dat het enige is.
Je bent alleen al...
Ja, dat klopt.
Een kwart eeuw bezig om onder de 2000 te komen. En dan al die jaren 90, de jaren 80, de jaren 70, dat komt langs. Ik vind mezelf oud als ik mezelf erop betrap dat ik midden op het fietspad sta te overleggen over het volgende knooppunt.
Hoe bedoel je over het volgende knooppunt?
Als je een fietsenroute neemt.
Oh, zo?
Ja, op je e-bike. En het is echt een eigenaardigheid van oude mensen om dat midden op het fietspad te doen.
Ja.
Dus er zijn allerlei, van die toch verraderlijke tekens, waardoor je merkt dat je een beetje op leeftijd raakt. Maar je hebt wel gelijk, het beste wat je kunt doen is te zorgen dat je actief blijft. Dat je inderdaad afspraken moet maken, dat je op sommige dingen op tijd moet komen. Overleg hebt, onder de mensen komt, sociaal actief blijft. En dat is eigenlijk...
Je hebt kinderen, kleinkinderen.
Precies.
Dus er is geen enkele moeite.
Dus genoeg te doen in de ouderdom.
Ja.
Maar mocht de tijd komen dat je werkelijk wat gebrekkig wordt en dat je actieradius kleiner wordt en je energie afneemt, dan vind ik dat er ook ruimte moet zijn om dat om zo in het leven te kunnen staan.
Ja, maar voorlopig ben je er nog
volle
kracht bij. En ik ben wel benieuwd wat er nog moet komen. Want ik kan me voorstellen dat je nog niet denkt van het is nou wel klaar. Er moet nog iets.
Nee.
Magnus open, hoe zeg je dat?
Ik denk altijd van boek naar boek. En ik werk momenteel wel aan een boek, maar dat moet nog even geheim blijven wat het thema is.
Oh.
Maar,
ik denk dat het iets met het geheugen te maken heeft.
Dit is wat dat betreft een heel ander boek.
Kijk eens aan.
Ja, nee, maar daar schrijf ik met heel veel plezier aan. En wat dat betreft nog volop actief.
Ja. Leuk, hè, leven. Is leven zonder studenten en het geklooi aan de universiteit is leuker?
Nou, studenten vond ik altijd juist heel plezierig. En,
dat houdt je jong.
Ja, en ik heb altijd erg gestreden tegen de verengelsing van de universiteit. Maar daar ben ik ook een beetje van teruggekomen.
Hoezo?
Nou, als ik dan toch nog eens een keer gastcolleges gaf, dan was dat in het Engels. En daar beweeg je niet zo makkelijk in. Maar wel voor een ongelooflijk internationaal gezelschap. Mensen uit Zuid-Amerika, mensen uit Afrika, mensen uit het voormalige Oostblok. En dat geeft toch een soort van chemie en uitwisseling.
En dan heb je het Engels gewoon nodig.
En dan heb je het Engels nodig. En dan moet ik ook toegeven dat die uitwisseling mij ook heel veel waard is.
Ja. Ja, ik moet ineens herinneren aan een grote dichter die hier op jouw stoel zat. En die werd daar gewoon heel boos om altijd Engels op die universiteit.
Ja. Ja. In sommige vakken is het ook een beetje bizar.
Ja. Dank je wel, Douwe Dreisma.
Graag gedaan.
Voor alle wijsheid die we vanmorgen van je hebben gehoord. Na het nieuws gaat de zender van Groningen verder met 2 deuntjes voor 1 cent. Van, door en met René Walhout en Rolf Schreuder. En wat is het laatste muzikale wat we gaan horen eigenlijk van je?
Ik denk A Simple Song.
Van
Lyle Lovett.
En de reden daarvoor?
De reden daarvan is dat het is echt een simpel nummer. De tekst is simpel. De melodie is simpel. En toch is het een werkelijk hartveroverend nummer.
Leuk. Dankjewel, Douwe.
Simple song for simple feeling. You see the moon and watch it rise. And across the continent, the night bird sings. And somewhere someone hears its cry. Disillusioned, keep your head down. Well, if you do, they'll never know. You'll have no answers to their questions, and they will have to let